zou ik zo zeggen, toch? Ja, want wij waren gisteren vrijdagmiddag bij Bert in Tilburg. En Herman belde gisteren ook nog even op, want hij had toch weer ontsteking aan zijn knie. Of zijn knie dan niet eronder, hij is een stuk van zijn been geamputeerd. We waren er om 3 uur en dachten, nou, we zijn om 4 uur weg, want het zeiden ze al bij die verpleging. Nou ja, over een uur of 4 moeten we nog dit en dat gaan doen. Maar ja, toen waren we om 5:30, gingen we pas weg. Hè. Dus we hadden hele goede gesprekken, want Linda kwam ook met Bob, of Rob. En dat was wel mooi, want die zingen, ja, ik ben een kind van God. En hij was natuurlijk ook vroeger geen kind van God. Daar kreeg je zo'n gesprekje over. En dan had hij zo'n gesprek. Toen zei hij ook tegen Linda, die was natuurlijk wel gelovig. Ja, waarom? Ik doe toch ook, ik doe ook goede werk, ik doe dit, ik ben geen slecht mens. Waarom zou ik nou naar het evangelie moeten luisteren? Wat is nou het verschil tussen jou en mij? Goeie vraag. Want waarom zou je hier komen? Waarom zou je naar een kerk gaan? Waarom zou je naar het evangelie luisteren? Hoezo? Ik ben toch niet verkeerd? Ik doe toch geen rare dingen? Nee, dat klopt. Maar de Bijbel leert dat bij Adam is de zonde in de wereld gekomen. En zijn alle mensen zijn gewoon zondaars. En dan kan je nog... Ik kwam ook mijn leven in de kerk. Ja, en ik was geloof ik 32 jaar. 32 jaar ben ik naar de kerk gegaan. En altijd naar de preken geluisterd, naar de psalmen, gezangen gezongen. Ja, en... Ik had geen hoop op de toekomst. Ik wist, ik ga dood. Nou, je kan nou niet naar buiten kijken, maar daar heb je allemaal, daar heb je een graf. Daar heb je een, hoe noem je dat, een begraafplaats. Nou, daar gaan we allemaal heen. En dan? Dus ja, en dan hoor je van, wacht even. En dat hoorde die Rob ook. Zij zei, ja, het is ook niet dat ik beter ben dan jou, helemaal niet. Maar ik heb erkend dat ik een zondaar ben. En dat ik mezelf niet kan verlossen. En God is een God die is rechtvaardig. En die beloont het goede en straft het kwade. Nou, het kwade, als dat gestraft wordt in mijn leven, en ik ga mijn leven overdenken en ik ga nu dood, dan weet ik, en dat had ik ook, dan gaat die weegschaal van het kwade van mij gaat zo. Dus ik ga verloren. Dus niemand kan uit zichzelf, uit eigen werken gered worden. Dus we zongen dit lied net, ik ben een kind van God. Nou, God is niet een vader van iedereen, dat is pas nadat iemand heeft erkend dat hij een zondaar is en dat Jezus voor zijn zonde aan het kruis gestorven is. En dan heeft hij die zonde van jou en van mij, die heeft hij op zich genomen en heeft hij jou doodgestorven en is hij gestorven. En dan heb jij eeuwig leven. Dat is het evangelie. Dus wat is er tussen mij en een ongelovige? Nou, dat is dat ik ben gered, ik ga naar de hemel. En iemand die het evangelie niet aanneemt, die gaat verloren. En er wordt fijn weinig gesproken over dan ga je naar de hel, want dat willen we eigenlijk liever niet zeggen. Nee, natuurlijk niet. Maar toch verkondig ik het evangelie aan de mensen, om te laten zien dat God, die houdt van de mensen, dat kun je zien aan het kruis, niet aan een kerkgebouw. Want waar moet je naar een kerk gaan en gaan zingen? Dan zeg ik, nou ja, ik heb wel wat beters te doen. Nee, omdat wij verkondigen, Christus, God houdt van alle mensen. En daarom heeft hij zijn leven gegeven, zodat niemand verloren gaat, niemand naar de hel gaat, maar eeuwig leven krijgt voor eeuwig in de hemel. En dat is goede nieuws. Dus God houdt van je, voor iedereen die dat nog niet weet. God houdt van je, en hoe kan ik dat weten? Nou, als je naar mij kijkt, zeg je, nou, moet ik het van jou hebben? Nou, ik hoop dat ik een voorbeeld mag zijn. Maar zo is dat, als dat niet zo is, we zijn allemaal nog steeds, hebben onze probleempjes in ons leven, dat verandert niet. Maar je weet één ding, ik weet, 2000 jaar geleden, is er iemand op Golgotha, heeft aan het kruis gehangen. En dat is meer dan alleen maar dat hij daar zo gehangen heeft en dat het pijn deed. Want daar is jouw zonde en mijn zonde op hem gelegd. En is hij gestorven. En 3 dagen daarna is hij opgestaan uit de dood. Glorieuze overwinning over de dood. En dan weet ik nog als kind van, daar juicht de toon, daar klinkt de stem. Hè, dat gaat door gans Jeruzalem, want Christus is opgestaan uit de dood. En dat is een geweldige boodschap. En dat is je hoop. Wij zullen, wat is Jaap ook net zei, ik ben met hem gestorven. Ik ben met hem opgestaan. Ik heb eeuwig leven. En weet je dat zeker? Ja, ik weet dat zeker. Weet je waarom? Omdat ik heb hier een boek, de Bijbel betekent ook boek, en dat is het boek der waarheid. Daar staat de waarheid in. En omdat God niet kan liegen, en ik geloof het, weet ik ook zeker dat ik het krijg. En dan nog, hè, omdat je Gods geest hebt, krijg je ook die zekerheid. En Gods geest getuigt in mijn geest. Nou, dus dat was mooi om te horen. Dat is dus het verschil tussen iemand die gelooft en niet gelooft. Niet het verschil tussen iemand die naar een kerk gaat of niet naar een kerk gaat. Wij verkondigen niet een kerk. We hadden vroeger toen in Nieuwegein, toen met Dof hadden we zo'n Welke kerk redt? Welke kerk redt? Welk kerkgebouw redt? Niet één. Ook wij niet. Jezus Christus, die verkondigen wij. Een persoon. Geen gebouw, geen religie. Maar een persoonlijke relatie met de Heer Jezus. Nou, in ieder geval dus. Dat wou ik nog even zeggen. Dus met Bert ging het op zich wel een goed gesprek. En ook met zijn dochter en zijn schoon, ja, zijn stiefdochter is eigenlijk, hè. En dus ja, hou hem in je gebeden, zou ik zeggen. Want we weten eigenlijk niet hoe het gaat lopen met hem. Nee, dat weet je helemaal niet. Ik bedoel, ja, het kan wel eens zijn dat hij daar misschien helemaal niet meer uit het ziekenhuis vandaan. Ja, tussen zes plankjes, om het zo maar te zeggen. En hij zei ook, ja, ik moest toen kiezen met de operatie. Of ik me zou laten amputeren mijn been, of niet zou laten amputeren mijn been. En als ik het niet gedaan had, dan had ik 3 dagen daar gelegen en dan was ik dood gegaan. Dan was ik naar de Heer gegaan. Nou, dat had ik toch het liefste gedaan, eigenlijk, zei hij. Maar ja, hij heeft het toch niet gedaan. En nu zei hij, ja, ik heb eigenlijk een klein beetje spijt dat ik dat niet gedaan heb. Want ja, moet je nou zien hoe ik hier zit, hè? Nou ja, goed. Maar dan denkt hij weer aan de kinderen en de kleinkinderen. En kijk, wij gaan toch wel naar de Heer. Ja, ga je toch? Dus ik zei, nou, wij zijn ook blij nog steeds dat je bij ons bent, Robert. Dus hou hem in je gebeden. Nou, er zijn hier nog wat zieken uit Urk. 2 families zijn, één familie is ziek. M&M's noemen ze zich altijd. Marie en Martin. En Jacob en Ludie zijn een weekendje weg. En dan hebben we, nou, Bert is er natuurlijk niet. En we hebben nog Herman Mirjam, ook zieken. Dus zieken. Dus ook willen we dat zij ook bekrachtigd mogen worden. Nou, nog een laatste mededeling gaan we beginnen. Of we zijn al begonnen, maar dit boekje, dat hebben we dus hier liggen. Ja, voordelen van het houden van de wet. Alleen de eerste bladzijde heb ik toen ooit vertaald. Dus dit is echt een nieuwe studie. Echt heel goed om te lezen. Dus die ligt hier, dan weet je dat. Dan zijn we bij Ruud de Paula geweest. En dan heb ik een hele verzameling boeken meegenomen. De Urkers kennen dit waarschijnlijk wel. Wie heeft dat gedaan? Iemand op Urk, toch? Ja, ik heb er een handeling hebben wij liggen. En hier staan een aantal boeken. Allemaal door Stam vertaald in het Nederlands. Dus wie geïnteresseerd mag het meenemen. Want ik heb ze in het Engels allemaal. En als bezit is het leuk om te hebben, moet ik zeggen. Maar jij hebt het allemaal in het Nederlands dan. En er liggen er daar nog 3. Ik heb ook Stam Romeinen. In het Engels van Stam. Dingen die daar verschillen in het Engels. En de Apostel Paulus in het Engels. En Strong Concordantie. Voor de student van het woord. Ik zeg het maar, dat is van Ruud. Dus dat is zijn nalatenschap nog. Als je het leuk vindt om nog van Ruud te hebben, dan is dat leuk. Maar dat ligt dus daar ook. Dus dan weet je dat, ja? Goed, genoeg gezegd. We gaan, ik heb hier een stencil, hebben jullie als het goed is. Liefde is. En jullie weten, ik. Eerste gedeelte, dan heb ik het op het papier staan voor jullie. Dus dan gaan we gewoon een beetje volgen. En onze basistekst is, dat staat er ook boven, 1 Timotheus 4 vers 12. En wat zegt Paulus daar? Dat wij moeten een voorbeeld zijn. Wij moeten een voorbeeld zijn, jongeren. Een voorbeeld, en wij allemaal moeten een voorbeeld zijn van de gelovigen. Ja, ik zei het vorige keer al. Wat is dat dan, een voorbeeld van een gelovige? Nou ja, ik bedoel, de wereld heeft toch een bepaald gedrag van een gelovige in zijn hoofd, toch? Dus als jij gaat evangeliseren, ik noem maar wat, en je staat daar bijvoorbeeld met een traktaat en een glas bier in je hand, dan zegt iedereen van, nou, wat is dat nou? Dat doet een gelovige toch niet? Of je staat er te roken en er staat het ook zo uit te delen. Dan zeg je, nee, dat kan toch niet? Dat is wat de wereld ziet, en heeft ze nog gelijk ook. Want wij zijn een voorbeeld van de gelovigen. Nou, en een voorbeeld van de gelovigen is toch wel dat, nou, christenen zijn toch bekend, als het goed is, dat ze naast de liefde prediken, ja? De liefde. Omdat wij kennen de liefde van Christus. Die is voor ons aan het kruis gestorven, ja? Nou, 1 Korinthe 13 vers 6 staat hier. Liefde, wat doet liefde? Wat is liefde? Nou, wij kennen liefde natuurlijk uit de films. Jongelui ook allemaal, films natuurlijk. Wat een films worden er al niet gemaakt. In elke film komt er wel weer liefde voor. En dan zie je natuurlijk wat de wereld daaronder verstaat. Ja, het is vaak emotioneel natuurlijk. Emotionele liefde. En seks is waarschijnlijk ook allemaal liefde. Maar ja, goed, dat zal allemaal wel. Dat is al zoals het op de televisie gebracht wordt. Maar liefde is veel meer, ja. Namelijk, het verblijdt zich niet in ongerechtigheid. Ja? Liefde heeft geen plezier of vindt geen genot in een ander ziek te wensen of ziek te zien worden. Hoe vaak hoor je dat niet, hè? Krijg de... Noemen ze een of andere ziekte. Ja? En dat kan je niet, ook, soms niet alleen zeggen, maar je kan het ook denken. En dat doet liefde niet, hè? Want ongerechtigheid, daar verblijd je de liefde zich niet in. Want kijk, zelfs ongerechtigheid toe te wensen aan iemand, dat doe je zelfs aan de vijand niet. Nou, wij zitten dan van nature natuurlijk wel zo in elkaar, dat wij de vijand juist wel iets kwaads toewensen. Kijk, hopen dat er slechte dingen zullen gebeuren met iemand, is geen liefde. Soms kunnen we behoorlijk zelfvoldaan zijn over de ellende die zonde brengt op anderen. Nou, we kennen dat allemaal, hè? Nou, kijk, dat is zijn verdiende loon. Haha. Of, wat verwacht je dan? Net goed, ze krijgen wat ze verdienen. Misschien zullen ze er nu van geleerd hebben. Weet je wel, dat is... Dan verheug je eigenlijk in de ongerechtigheid die een ander overkomt. En vaak is jaloezie natuurlijk een heel groot... Hè, je hebt een mooie auto en de ander heeft weer nog een mooiere auto. Nou ja, en dan krijgen we jaloezie en zo zit het gewoon in elkaar. Ons antwoord op ongerechtigheid zou net als David horen te zijn in Psalm 119, vers 136. Dat is een beetje ouderwetse taal natuurlijk, maar wel heel mooi. Waterbeken vlieten af uit mijn ogen, omdat zij uw wet niet onderhouden. Zie je dat? En de wet, wat is de wet? Nou, de wet is heilig en goed. Ja, dus David ziet dat ze de wet, dat volk van Israël houdt, onderhoudt de wet niet. En dan zegt hij dat waterbeken vlieten uit zijn ogen. Dus hij is bewogen vanwege de ongerechtigheid in zijn land, volk Israël. Ik heb hier nog teksten bij staan, daar gaan we niet kijken. Dat moet je voor jezelf thuis doen. Maar dan spreekt hij ook over dat er is verdriet, emotie, vanwege het niet houden van de wet, vanwege de ongerechtigheid. Nou, als je nou kijkt in de maatschappij om je heen, hè, wie heeft er nou zo verdriet over de ongerechtigheid, ja? Het is vaak tegenovergesteld, hè? Neem niet zoveel verdriet tegenwoordig. Hè? Ik zeg tegenwoordig elke zondag bijna, maar we hebben een bloosloze cultuur op het ogenblik. Voor degenen die dat nog niet gehoord hebben, maar als je natuurlijk Facebook, alles moet op Facebook, alles moet op televisie, alles is onbedekt, alles kan je zien, alles kan je krijgen, niets is gek, alles moet kunnen, want ik ben mijn eigen baas en waar bemoei jij je mee? En als iedereen mag het weten. Dus er is geen schaamte meer over iets, ja? Alles mag. En dat is... Kijk, wie ben jij dat jij zegt dat iets niet goed is bijvoorbeeld? Wie ben jij? Hoe durf je dat erover te oordelen? Dus, maar er zijn toch dingen in het leven die zijn fout en die zijn goed. Dus hier, wat doet onze Heer als hij de blindheid van zijn volk te Jeruzalem aanschouwt? Nou, de Heer Jezus kwam naar zijn volk, naar Jeruzalem en toen weende hij... Want hij zei, ik heb al die jaren heb ik profeten op jullie afgestuurd. Ja, die hebben jullie gewaarschuwd, want God is een God van gerechtigheid, ja. En God heeft geen behagen in ongerechtigheid, maar hij heeft ook geen behagen dat mensen verloren gaan. Ik zei het net al, God wil dat alle mensen, dat ze gered worden. Hij houdt van de mensen. Hij houdt van de zondaar, niet in van de zonde. Ja? En al wat een mens doet in zijn eigen ideeën, filosofieën en overtuigingen. We hebben politieke partijen, je hebt socialisme, je hebt de liberalen. Het zijn allemaal filosofieën van mensen, ja? Die komen allemaal uit ons eigen brein voort. Nou, we zijn nu in het jaar 2013. Heeft het tot nu toe al die eigen filosofieën van de mensen wat gebracht? Niks. En er komt ook geen vrede op deze wereld. Zolang Christus niet komt, brengt die filosofie van de mensen ons helemaal nergens, ja? En Christus... Die zegt, ja, als al die tijd heeft God de Vader zijn volk gewaarschuwd en ze hebben zich niet bekeerd. En dan weet hij wat er komt. En dat wist ik ook, bijvoorbeeld toen ik nog niet geloofde. Ik wist dat God bestond en hij zal de zonde oordelen. Dat weet ieder mens. En ik wist, ja, dan ga ik verloren. Want God is een rechtvaardig God. En hij kan de zonde niet door de vingers zien. En dat betekent dat je voor eeuwig verloren gaat. En de Heer Jezus, je ziet hier, hij weende. Want hij had geen behagen in de ongerechtigheid. Hij weende dat de straf daarover zou komen. Dat is de liefde, ja? Die weent, die heeft verdriet over de ongerechtigheid die niet alleen jouzelf overkomt, maar je ook die anderen overkomt. Het is moeilijk in deze tijd bijvoorbeeld om van moslims te houden. Laat me eerlijk wezen. Je ziet wat er allemaal gebeurt. Het is moeilijk om van Marokkanen te houden. Toch? Maar niet vertel dat het niet zo is. Ja, daar hoor ik genoeg over. En dan moet ik altijd zeggen, wacht even. Het zijn allemaal mensen. En wij zijn allemaal geboren uit een moeder. En we gaan allemaal terug naar Adam. En ieder mens heeft de zondige natuur in zich. Of je nou Nederlander bent, of Marokkaan, Arabier, Palestijn, Israëliet, maakt niet uit. En God houdt wel van die Marokkaan en van die islamiet. Of een boeddhist, noem het allemaal op. Want hij is gestorven voor alle mensen. Dus niet alleen voor mij, hè. Anders zouden wij zo'n uitverkoren clubje zijn, ja. Hij houdt alleen voor mij, ik ben alleen een kind van God. En die Marokkaan, nee, dat is toch tuig, man. Nee. Ja, ze kunnen zich zo gedragen. Maar ja, wat kan je verwachten van een zondaar? Wat kon je verwachten van mij voordat ik gelovig werd? Nou, ik deugde ook voor geen meter, hoor. Aan de buitenkant zag het er misschien mooi uit. Maar van binnen, kijk, voor de camera's ook, hè. Dan zie je natuurlijk ook de politieke leiders. Ja, we gaan dit, we willen vrede, gerechtigheid. Iemand kan heel mooi zien. Voor de camera's is alles mooi. Maar als de camera's uitstaan en je ziet die persoon niet, wat dan? Weet jij wat hij doet in zijn leventje, buiten de, in het verborgene? Dus ieder mens. Maar Christus heeft zijn leven voor iedereen gegeven. Dus daarom let ik ook op. Denk, wacht even, heel gauw ben ik geneigd om anderen te oordelen. En de ongerechtigheid te zien. En die is er zonder meer in de wereld. Maar daar verheug ik me niet in. Mijn taak is om het evangelie te verkondigen dat die persoon weet dat iemand van hem houdt. En dat verandert de mens. Gelovigen zouden zich niet horen te verheugen in zonde. Kijk, heel praktisch. Betrap jij jezelf wel eens op het kijken naar, of lezen van, of luisteren naar dingen waarvan je weet dat ze zondig zijn. Dat ze verkeerd zijn. De schuld wordt niet en op een of andere manier op afstand geniet je ervan. Dat is namelijk heel makkelijk om te doen. Vrijwel elke film, boek, tv-show bevat zondige ideeën of handelingen. En wij lachen mee met de rest van de menigte. Dat kan toch? Waarom? Nou, wij zijn toch degene die het niet doet? Ik kijk ernaar, maar ik ben toch niet zelf? Maar de Heer Jezus zei het al, hè? Ik kan natuurlijk zeggen, ik heb geen overspel gepleegd. En dat heb ik ook niet. Maar de Heer Jezus zegt, ja, maar als je kijkt in jouw hart en je ziet een mooie vrouw op haar begeert, dan is dat ook openspel. Het is niet alleen de daad, het zit van binnen bij jou. En dat is, kijk, ik spreek hier natuurlijk over gelovigen. Wij als gelovigen zitten in een wereld die natuurlijk, ja, die verloren is in schuld. Helaas, het is zo. En de zonde regeert. En we zien ook, je ziet nu dingen op televisie en op de radio hoor je het en je ziet het om je heen, die 30 jaar geleden onmogelijk waren. Ja? Maar goed, we zitten helemaal in deze wereld en we gaan er ook niet uit, want we zijn geen secte, bouwen geen muren op ons heen, om ons heen, om ons veilig te wanen. Gisteren zag ik weer een stukje van die kloosterserie, dat is altijd net tijdens het eten, dus ik denk, nou, dat vind ik altijd wel even leuk om te kijken. En dan zie ik weer, ja, dan denk ik, ja, nee, dat is achter muren en het is allemaal heel vaag allemaal, maar wij zijn in de wereld. Ik sluit me niet af voor de wereld. Ik werk gewoon bij mensen en alles. En ik hoop dat ik het evangelie kan verkondigen. Maar dit komt wel op je af. Ja, internet, televisie, we kennen het allemaal. Kinderopvoeden is niet makkelijk tegenwoordig. Vroeger was het ook niet makkelijk. Maar nu kan je natuurlijk zeggen wat je wil en opvoeden. Maar ik weet allemaal, tegenwoordig op de basisschool hebben ze volgens mij ook al een smartphone. Loopt dan met zo'n ding, toch? Heb je ook een smartphone? Nee, nog niet. Maar weet je, en dan weet je zelf al, hè? De hele wereld zit in dat ding. De hele wereld zit in dat ding. Ze hebben al lang alles gezien en gehoord. Toen was ik nog zo bleu en groen als ik weet niet wat. Zijn zij al volwassen in dat soort dingen, omdat ze dat allemaal gezien en gehoord hebben. Dus dat is ontzettend moeilijk. Die wereld leef je in. Maar goed. Maar wij kunnen daar wel door, ook natuurlijk, als je daarin leeft, het, weet je, dus je kent de uitdrukking toch wel eens, alles wint. Alles wint. Eén keer zie ik iets. Oeps, en de tweede keer. Oeps. En de derde keer. Het wordt steeds gewoner. Dus je stompt. Je kan afstompen. Omdat Nou, simpel voorbeeld, de televisie, hè? Wat hier staat, is waar. Er is geen boek, er is geen film, er is niks waarin je ook iets zit waarvan je denkt, hé, dat is toch niet iets waar ik als gelovige naar moet kijken. Voor je het weet liggen ze bij elkaar in bed. Ja, zo gaat dat gewoon. En wij, ik weet het goed, toen de kinderen nog thuis wonen, nou, mijn zoon zit daar, en dan kwam weer zo'n scène, en dan klik, ging die maar gelijk op het andere net. Ja? En toen zaten ze al eens, nou, pap, je kan wel blijven klikken, klik, 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 elke keer, dan was er weer wat. Dus, ja? Maar dat was toch, ja, een verontwaardiging over wat ik daar zag. Dat wilde ik gewoon niet in mijn eigen huiskamer. Dat wil ik gewoon niet. Daar verblijd ik mij niet in. Oké. Dus, hier, lees Spreuken 14, vers 9. Elke dwaas zal de schuld verbloemen, bespotten. Maar onder de oprechte is goedwilligheid. Dus ja, schuld, hè? Verbloemen. Of goed praten. De schuld, een dwaas, verbloemen, dat wil zeggen goed praten. Ja? Schuld, wat is schuld? Nou, je geweten, je hebt een geweten. En dat verklaart jou schuldig op momenten. Je hebt dat stemmetje in je hoofd en dat zegt, Zolang jij goed doet, als jij een oud vrouwtje aan de overkant van de straat helpt, dan doet je geweten niks. Ja? Maar als ik dat vrouwtje tegenkom en ik help haar naar de overkant van de straat en ik doe gelijkertijd, pak ik uit de tas, pak ik de portemonnee. En dan, waarom kijk je dan om je heen? Je kiest het juiste moment, ja nu, dat niemand het ziet. Zal ik het zelf, zal ik het niet? Ja? Ik wil niet gepakt worden, je geweten zegt gelijk, schuldig, schuldig, schuldig. Dat is het, ja? Dus je geweten gaat spreken als je een bepaalde morele wet overtreedt. En die is jou door God ingeschapen. Nou, en een dwaas zal de schuld verbloemen, weglachen. Ja, dat kennen we wel, hè? Dat is ook zo. Alles wordt recht gepraat eigenlijk, wat fout is. Er zijn eigenlijk geen absolute waarheden meer, hè? Als ik zeg, dit is Gods woord, en God is heilig en rechtvaardig, dit is de waarheid. En wij geloven dat we hebben de waarde van Paulus onze apostel. Kan iemand zeggen, ja, nou ja, dat kan je niet zomaar zeggen, hoor, want dat is jouw manier van geloven. Toch? Dat vind jij. Dat is jouw waarheid. Er bestaan geen absolute waarheden. Als iemand dat zegt tegen jou, er bestaat geen absolute waarheid, dan zal ik tegen hem zeggen, is dat een absolute waarheid? Snap je hem? Ja? Want dan verkondigt hij zelf een absolute waarheid als je dat zegt. Nou, dit is de waarheid. Nou, onder de oprechte is goedwilligheid. Dus de oprechte, ik heb het hier ook staan, de schuld wordt niet weggemoffeld of goed gepraat, of gewoon ermee doorgaan, maar de oprechte zal de wil hebben het goed te doen. Dat wil zeggen, berouw hebben van ongerechtigheid, ermee stoppen en het afkeuren. In Romeinen 1 vers 32, na de slechtheid van de mensen te hebben genoemd, vinden wij geen afschuw van het kwade, maar deelneming van een welgevallen in degene die ze doen. Laten we die tekst even opzoeken. Romeinen 1 vers 32. Romeinen 1 vers 32. En Paulus geeft een overzicht van de mensheid, ja? Want wij geloven dat, dat de aarde is geschapen door God, ja, in Genesis. En dan zien wij, dan krijg je ook de ark van Noach, dat de hele wereld, die gaat zijn eigen gang. En ze hebben God niet gezocht, ja? Ze zijn hun eigen weg gegaan. En dan geeft Paulus in Romein 1 vers, kijk, 28, en gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Nou, hier krijg je dus een beetje een overzicht van hoe de wereld nu in elkaar zit, ja? Vervuld zijn er met alle ongerechtigheid. Ongerechtigheid. Namelijk hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid. Oorblazers, achterklappers, haterschots, smaders, hoovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandigen, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijke, onbarmhartigen. Ik, als ik elk woord wat ik hier zie staan, zie ik om me heen. In de maatschappij. Ja? Nou, in zo'n maatschappij leven we dus. Ongerechtige maatschappij. En we willen al duizenden jaren gerechtigheid. En dat komt er niet. Hoe kan het nou dat dat niet zo is? Ja? Dat komt door de zonde. De zonde verpest alles. En dan zie je Paulus in vers 32, de welke, die mensen dus, daar zij het recht Gods weten. Dus iedereen weet het recht van God. Wat is het recht van God? Nou, dat degene die kwaad doen, die vergeldt hij kwaad. En degene die goed doen, die vergeldt hij goed. Kijk, die zulke dingen doen, wat we net lazen, die zijn des doods waardig. Niet alleen ze doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degene die ze doen. Ja, dat vind ik zo mooi. Als je bijvoorbeeld een krant ziet ook. Heb je een krant? Nou, ik heb de krant niet, maar de Telegraaf, noem maar wat. Nou, en dan, ja, pedofilie, zo'n kop opgerold en schande en dit en dat, weet je wel. Maar dan lees je een paar bladzijden verder, staan de advertenties vol met andere seksadvertenties. Ja, kun je het wel heel mooi veroordelen, maar aan de andere kant doe je er gewoon mee. Ja? En dat is een welgevallen hebben in die ze doen. En dat is ook de maatschappij. In plaats dat dingen schuld veroordeeld wordt, zie je dat het juist men daar gewoon niet mee gaat. En wij, dat, als je als gelovige dus inderdaad daar een standpunt in neemt, nou, dan merk je zelf altijd wel dat er wordt niet iedereen zal het daarmee eens zijn wat jij zegt. Dan ben je rechtlijnig en je bent dit, je bent dat. Een soort moraalridder ben je dan, toch? Nou, je ziet hier dus, als gelovigen, dan spreken we even, als je gelovig bent, zouden wij ons niet op ons gemak horen te voelen en geen genoegen horen te nemen bij ongerechtigheid, maar eerder vervuld te horen te zijn met passie en zelfs met tranen bewogen te zijn over ongoddelijke. Ja, dat klinkt mooi, hè, als je het zo ziet staan. Ja? Maar dat is wel een bewogenheid, want waarom, volgende week, oh, dat vroeg ik niet te zitten, zeggen. We hebben natuurlijk Moonlight Shopping in Haringsveld, Giessendam. Dus dan is daar weer de evangelisatieavond. Het staat Hans met een steentje voor zijn winkel. Met boekjes en dan nou ja, met wie je een praatje kan maken. En hopelijk mensen het evangelie te kunnen vertellen. Ja? Nou, in Haringsveld valt het misschien allemaal mee. Maar als je natuurlijk ergens, het is natuurlijk een religieuze plaats. Dus als je, zult niet zo raar staan te kijken dat je daar met de Bijbel staat voor het kraampje. Dat heb ik tenminste vorige keer niet gemerkt. Wel? Nee, ik zie niet dat het wel meevalt, maar ik bedoel, ga maar eens in de straat met moslims evangeliseren. Ja, snap je wat ik bedoel? Maar dan bedoel je dus, kijk, en dat is natuurlijk de enige, waarom ga je dat doen? Als mensen dat niet, wij doen het in Sarsen en willen het ook weer gaan doen. Nou, je weet, het grootste gedeelte loopt voorbij. En soms krijg je een gesprekje met iemand, nou. En die voelen zich dan aangevallen, omdat jij ze denken dat jij, maar dat wil je helemaal niet. Je wil hun Gods liefde verkondigen. Dat is eigenlijk wat je doet. Maar je krijgt natuurlijk, je kan een smaad, hoon of spot voor terugkrijgen. Dus ja, waarom doe je dat dan? Dat is natuurlijk de liefde van Christus voor de mensen. Het is de enige motivatie om het te doen hoor. Want ik niet om wat te verdienen. De enige motivatie is de liefde. De liefde overwint alles. En de liefde verblijdt zich in de waarheid. Ja, het staat eronder. Liefde verblijdt zich in de waarheid. Ja, inderdaad. De Heer Jezus, kijk, die zei, heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Dus wat is de waarheid, zegt de Heer Jezus? Nou, dit. Uw woord, dit is het woord van God. Dit is het woord van God. Woorden die uitgesproken zijn, die zijn opgeschreven, dus het is het woord van God. En de Heer Jezus zegt, uw woord is de waarheid. Dus dat boek wat we hier hebben, is de waarheid. En er is maar één waarheid in de wereld. Dus daarmee weet je gewoon, dat zei ik net al, daarom kan ik ook vertrouwen op wat hij zegt hier. Ik bedoel, daar hebben ook boekjes liggen. Nou, sommige zijn door mij geschreven, andere zijn door anderen geschreven, vertaald. Nou, ik zou niet zeggen dat boek wat daar ligt, die boekjes zijn, is de waarheid. Ze bevatten waarheid, want ze bevatten tekst uit de Bijbel en die zijn altijd waar. Maar mijn woorden, ook wat ik nu zeg, ik kan ook wel eens onzin vertellen, toch? Kan. Maar jullie zitten hier allemaal met de Bijbel, dus dit is, kun je checken of het waar is wat ik zeg. Nou oké, en dat is ook mijn streven, maar het verblijd je in de waarheid is liefde. Dus de Heer Jezus zei, ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus ik ben de weg. Er zijn vele wegen die tot Rome leiden, toch? Zegt men. Maar er is maar één weg tot redding van de ziel. Tot erkentenis te komen, tot een relatie met de schepper te kunnen komen. Zonder dat je veroordeeld wordt. En Christus zegt, ik ben de weg, maar ik ben ook de waarheid. Zie je? Dus de Bijbel is de waarheid. En Christus zelf, hij zegt niet, Ik spreek de waarheid. Ik ben de waarheid. Wie van zichzelf, wie durft dat hier van zichzelf te zeggen? Hier, ik ben de waarheid. Nou, ik niet. Niemand. Alle mensen zijn leugenachtig, zegt de Bijbel. Maar Christus is de waarheid. Dus met andere woorden, als jij de waarheid bent, kan je ook niet anders spreken dan de waarheid. Dan kan je ook niet liegen, je kan niet stelen, je kan geen ongerechtigheid doen. Ik kan alleen maar de waarheid doen. En de liefde verblijdt zich in die waarheid. Zie je dat? Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus het woord van God dat de Zoon van God geopenbaart, dat is de Heer Jezus. Dat is de waarheid waar de liefde zich in verblijdt. Dus ik verblijf mij in de waarheid. Dus als ik nou om me heen kijk. En stel je voor, ik heb de Bijbel niet. Ik ben ja, vroeger thuis, ik had hem wel. Hij lag in de kast. Nou goed, dan heb ik wel de waarheid in de kast liggen. Maar als je erin verblijft, dan ga je er ook in lezen. Dus als ik mij verblijf in de waarheid, ik heb een boekenkast vol met boeken, ja, en ik verblijf mij in de waarheid. Dus ik verblijf mij, dit is het enige in de op deze hele aardbol waarvan ik kan zeggen, dat is de waarheid. Behalve dat Christus dan op aarde liep, maar die is nou niet op aarde. Maar buiten dit is er geen waarheid op de wereld. En dat klinkt heel erg resoluut, heel erg zwart-wit, heel erg rechtlijnig. Ja, klopt. Maar goed. Een waarheid is een waarheid. Een waarheid met een beetje leugen is geen waarheid meer. Al hoeft er maar 1.000.000% leugen bij de waarheid gevoegd te worden, is het geen waarheid meer. En daarmee geloven, dit is 100% de waarheid. Nou, de liefde verheugt zich in die waarde. Natuurlijk, je bent toch op zoek naar de waarheid, of ben je op zoek naar de leugen in dit leven? Ja, dan moet je hier zijn. In dat woord van God. Paulus zegt ook hier in de Filippenzen 4, vers 4, verblijft u in de Heer te alle tijd. Wederom zeg ik u, verblijft u. Nou, ik was natuurlijk bij Bert met Paula, in het ziekenhuis. Nou, dan lig je daar. Op een gegeven moment ging hij even op een stoel zitten. Ja, dat is een beetje raar hoor. Hij lag eerst op het bed, de dekens eroverheen. En toen moest hij even de kamer uit, moest hij even aangekleed worden. En dan zat hij op een stoel. En dan zie je opeens dat been zo, met zo'n klein stukje, zo'n stukje eronder. En dan zie je niks meer. Dat is allemaal weg, dat been. Dat is wat. Maar hij ging toch maar weer op bed liggen, want het deed hem toch wel pijn. Dus toen lag hij weer op bed. Maar we hebben het hier ook over gehad natuurlijk. Verblijdt u in de Heer te alle tijd. Kijk, daarachter staat verblijdt u. Als je de Heer niet kent, wat hou je dan over? Dat laatste, verblijdt u. Dan ga ik naar zo iemand toe en zeg ik, ja, nou ja, heel sterk hoor. En goh, kijk, de zon schijnt buiten. Mooi hè, dus geniet van de natuur en de zon. Maar voor hetzelfde geld plenst het. En dan? Snap je? Maar hij zegt hier ook, verblijft u waarin? Niet in je omstandigheden. Die zijn niet leuk voor Bert. Ja? Zijn been een stuk eraf. En denk, hoe lang gaat dat nog duren? Misschien lig ik, nou, het zou mij verbazen, als hij dit jaar nog naar het ziekenhuis komt, met revalideren en alles. Kans is niet groot. Plus, nou, die ontsteking, je weet niet hoe het gaat lopen. Dus als je daar al over na gaat denken, als mens, dan denk je, ja, daar word ik niet vrolijk van. Dan zou ik eerder depressief worden. Dus waar moet ik me nou in verblijden? Waar kan ik me nou in verblijden? Ik heb niks om me in te verblijden. Maar wij hebben juist wel wat om te verblijden. Ja? Dan zegt hij ook, verblijd u in de Heere. Want hij is die voor jou aan het kruis gestorven is. Dus mijn blijdschap zit ook alleen daarin. Ik kan me verblijden in een mooie auto. En we hadden net over een gesprekje over een mooie auto. En al dat soort dingen. Ja? En je weet het wel, hè? Je hebt een nieuwe iPad. Oh, geweldig. Ik heb een nieuwe telefoon, een Samsung of een iPad. En die van mij is de mooiste en de leukste en de beste. Je kent hoe dat gaat. En die blijdschap is groot. Maar een week daarna, is die blijdschap dan nog zo groot? Zie je, alles went, dan wordt het alweer gewoon. En dan moet er weer een nieuwe komen, want dan wil ik weer die blijdschap hebben. En dan heb ik het weer eventjes. Maar het gaat weer weg. En als je hem kwijt bent, nou, dan weet je het, hè, dan worden we boos. Ik kan niet zonder. Ik voel me helemaal naakt zonder telefoon. Ik ben helemaal hulpeloos. Weg blijdschap. Kijk, en daarom, de blijdschap in de Heere, die is blijvend. Ja, ik weet dat het moeilijk is. Er zijn allemaal leuke dingen om ons heen. Maar ik ben nou ook de geschiedenis van het vervolgde lichaam van Christus door de eeuw heen aan het bestuderen. Nou, mensen, kinderen, als je dan leest dat die vanwege hun geloof zo gigantisch vervolgd werden om een waarheid, wat eigenlijk niet eens Dat was vanwege de kinderdoop. Ja, nou ja, daar kwamen ze tegen ons. Doen wij niet. Nou, dan werd je vervolgd. Door de katholieke kerk, maar ook door de protestanten. Zelfs tot Zwingli die kondigde uit in Genève dat als jij voor de kinderdoop was, terwijl hij eerst ook daartegen was, dan moest je verdronken. Dan moest je verdronken worden. En dat gebeurde ook. Dus mensen stonden voor dat geloof. Nee, ik sta voor de waterdoop, volwassen doop. En ik laat mij dopen. Hup de gevangenis in. En kopje kleiner gemaakt. Voor de doop met water. Hè? Paulus zegt, de goede strijd. Dat is de verkeerde strijd. Maar het was een gigantische strijd. Zij dachten dat het de waarheid was. Maar dan ga je wel nadenken. Zo, hè, huis en haard, alles kwijt. Zelfs je leven voor... Ja goed, ze stonden voor een waarde te zeggen, die kinderdoop die deugt niet. Maar dan denk je bij jezelf, ja dat kan wel allemaal gebeuren, ja. En dan ben je alles kwijt. Waar zit dan je blijdschap in? En dat is wat mooi als je gelooft, ja. Dat je kent de Heer Jezus persoonlijk. Ik bedoel, we praten niet over Jezus, denk dan aan zo'n beeld of een schilderij. Nee, ik praat over een persoonlijke relatie. Ik ken hem persoonlijk. Ik heb hem nooit gezien, maar de ogen van mijn hart hebben hem gezien. En ik weet, hij is dag en nacht bij me. Ik kan altijd met hem praten. Ik voel me veilig bij hem. Mijn blijdschap zit in hem, want ik weet dat hij van me houdt. Wat er ook gebeurt. Altijd. En daarom kan ik mij altijd verblijden, ook al zijn alle omstandigheden tegen. Dus je kent het wel, hè? Men vraagt het, hoe gaat het? Nou ja, soms gaat het niet goed. Bert zegt dat ook. Ja, slecht. Maar dan praat je verder. Maar in de Heere ben ik wel blij. Natuurlijk. Want dat is uiteindelijk wat blijvend is. En hij weet ook dat hij daar naartoe gaat. En Paulus zegt ook hier. Verhorende van de waarheid die gepredikt werd in Filippenzen 1 vers 18. Christus wordt verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden. Dus waar verblijdt zich in? Gaat weer om Christus. Zie je dat? Christus is mijn allergrootste blijdschap in mijn leven. En Paulus verblijdt zich er ook. Ook al zijn er mensen die uit verkeerde motieven Christus prediken. Ja, vanwege eer. Paulus zit gevangen. Ah, kijk, dan kan ik mooi naar voren komen. Ja? Nu kan ik het. Nu kijken ze allemaal naar mij. Nu gaan ze allemaal naar mij luisteren. Dus het draait om mij. En Paulus dacht, ik word niet jaloers als Christus maar verkondigd wordt. Dus je ziet weer waar die blijdschap in zit. Hè? De blijdschap zit in... Dus met ons ook hier zo, ja. Het gaat niet om mij, het gaat niet wie hier staat. Het gaat om dat wij worden geleerd door het woord van God. En dan worden we opgebouwd, gesterkt en ook blij. En je ziet hier ook horende van anderen die in de waarheid wandelen. Zegt 3 Johannes 1 vers 3. Want ik ben zeer verblijd geweest, dat zegt Johannes, als de broeders kwamen en getuigden van uw waarheid, gelijk gij in de waarheid wandelt. Ik heb geen meerdere blijdschap dan hierin, dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Dus Johannes, die heeft die brief geschreven naar gelovigen. En hij krijgt een feedback. En hij hoort dat ze zijn blij in de Heer. Ik dacht ook wel eens, dan ging je naar de kerk. En dan kwam je thuis. En dan en hoorde je mensen ook wel eens zeggen, ja, slechte preek. En het was altijd een beetje dit, een beetje dat. En dan dacht ik, waarom ga je dan eigenlijk naar de kerk toe? Wat moet je daar dan doen? Als je daar niet vrolijk of blij van terugkomt. Ik ga er blij heen. En ik ga ook altijd heel blij terug. Ten eerste omdat ik jullie gezien heb. Ja, hebben we de gesprekken met elkaar. En doordat het woord van God ons weer heeft opgebouwd en verblijd. En zo hoort het te zijn. Ja, en niet dat je er zo heen gaat. En dan kom je ook weer zo thuis. Ja. Nee. In Psalm 2 ook, zie je. Zijn lust is in des Heren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Dat zei Jaap net al, bedenk de dingen die boven zijn. Dit is de wet natuurlijk, maar goed. Hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Dat is een verblijden in de waarheid. Nou, ik heb aan het eind hier ook staan. Liefde verblijdt zich in de waarheid. Als jouw blijdschap op dit fundament is gebouwd. Op die liefde dus. Op die waarheid, sorry. Dan zal geen omstandigheid, gebeurtenis, slechtheid of probleem in staat zijn dit te doen wankelen. Inderdaad. Volmaakte liefde drijft de vrees uit, zegt de Bijbel. Hè? Volmaakte liefde... Moet je me goed over nadenken. Mensen hebben allemaal last van angst voor dit, angst voor dat, angst voor wat er komen gaat. Toen de tijd met de Russen ook, hè, de Russen komen. waren we bang met de Koude Oorlog. En er zijn altijd angsten. Er komt altijd wel weer voor in de plaats. Terrorisme, noem het allemaal maar op. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Inderdaad, dat klopt. Dat is ook, daarom ook, hoef je ook geen angst voor mensen te hebben. De liefde overwint dat namelijk, omdat je hebt de liefde, de motivatie van de liefde is, de liefde die ik heb geproefd, wil ik ook dat die ander die krijgt. En dat overwint de angst. En dat zie je, de getuigenis van de gelovigen door al die eeuwen heen, hoe die vervolgd zijn geworden, vanwege, omdat ze gewoon de liefde van Christus verkondigden. En toch, die liefde van Christus overwon de angst. En ze waren natuurlijk best wel bang. Ik zou ook niet te wachten dat ik onthoofd word. Tuurlijk niet. Ik zeg, kom maar binnen en hier is mijn hoofd. Hak hem naar me af. Nee, natuurlijk niet. Maar ja, als je eenmaal voor Christus staat en moet kiezen, ja. Dan is toch het getuigenis voor Christus, ja. Hier, liefde bedekt alle dingen. Liefde bedekt alle dingen. Nou, dat zie je altijd ook heel mooi bij moeders, ja. Vaders zeggen natuurlijk heel gaaf van, oh, horen ze wat iets van, oh, wacht even. En dan is de moeder heel gaaf, ach, weet je wel, ach. Die wil het gauw met de mantel der liefde bedekken. Een liefde heeft geen plezier in zonde van anderen. Kijk, heb vooral vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonden bedekken. De liefde zal menigte van zonden bedekken. Wij zijn gauw geneigd om altijd alles op te rakelen van iemand, toch? Wat is ons antwoord als jij iemand zegt, ja, dan heb je een oneenigheid. Ja, maar jij zei toen dat. En wat is dan het antwoord? Ja, geen oude koeien uit sloot halen, toch? Dat hebben we al een keer afgehandeld. Gaan we niet nog een keertje behandelen. Liefde, die zal het inderdaad bedekken. Kijk, de liefde zal een sluier erover werpen zolang dat kan. De liefde openbaart en verspreidt niet de fouten van een broeder, tenzij plicht het uitdrukkelijk eist. Alleen noodzakelijkheid kan een liefhebbend hart daartoe dwingen. Ja, bijvoorbeeld Paulus zegt, bestraf hen die zondigen in de gemeente, zodat anderen vrees hebben. Petrus werd in het openbaar door Paulus berispt. In het openbaar, hè? Maar dat was echt dat moest gewoon. Want Paulus stond alleen. En ze werden allemaal afgetrokken door de leugen eigenlijk. Door wat Petrus deed. Dus Paulus ging staan, die heeft in het openbaar heeft die Petrus zo berispt. Maar dat is natuurlijk iets alleen als het niet anders kan. Dat moest. Ja, en dat is wat hier ook staat. Kijk, hoewel het niet iemand vrijstraat zijn broeder onder vier ogen op zijn fouten te wijzen, is hij toch zeer onwillig ze tentoon te stellen door ze openlijk te vertellen. Kijk, zo doen we dat namelijk met onze eigen fouten ook niet. Onze eigen fouten hangen ook niet aan de grote klok, toch? Dan ga je het ook niet met die van een broeder doen. Ja, even kijken. Kijk, maar ze voor het oog van het algemeen bedekken, zolang we kunnen, zonder aan God en mensen ontrouw te worden. Maar bedekken heeft ook met dragen, verdragen en verdraagzaamheid te maken. Het woordenboek spreekt van het uit barmhartigheid verzwijgen of vergoeilijken. Je kan uit dingen verzwijgen, met de mantel de liefde bedekken. Bedekken, dus je bedekt dat. Dat kan je als jou iets aangedaan is, natuurlijk doen. Of als er een ander iets aangedaan is. Dat heb ik hier ook geschreven. En dan betekent het verdragen. Maar de Bijbel spreekt niet over vergelden, behalve dan met liefde. Laten we even in Romeinen 12 kijken. Romeinen 12. Wat zegt de Bijbel? En dat gaat tegen onze natuur in. Maar de Bijbel geeft ons ook krachten voor, door Gods genade. In Romeinen 12, vers 18. Kijk, in vers 17. Vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorg hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Nou, wees heel eerlijk naar jezelf, ja? Als je van de ander houdt, ga je natuurlijk niet kwaad voor kwaad vergelden. Maar hoe vaak gebeurt dat niet, ja? Ja, maar jij zei, dus doe ik het ook. Dat is, zo zitten wij in elkaar. Maar Paulus zegt, dat moet je niet doen. Bezorg hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Dus als het mogelijk is, houd vrede met iedereen. Maar er zijn dus grenzen. Iemand die zich niet wil laten helpen, of die geen vrede met jou wil, ja, houdt op een gegeven moment ook wel op. Wreekt u zelf niet beminnen, maar geeft de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem, indien hem dorst, zo geef hem te drinken, want dat doende zult gij kolenvuur op zijn hoofd hopen. Dus een vijand eten geven, een vijand water geven, geef hem te drinken, zie je dat? Dat verwacht een vijand toch niet? Als iemand lelijk tegen jou doet, wat doen wij? Wij doen pats terug, toch? Van nature, boem, terug. En de Bijbel leert juist van, nee, dat moet je niet doen. En dat moet je echt doen. Als je dat, moet je gewoon vriendelijk iets terugzeggen. Gewoon vriendelijk blijven. Het zijn mensen gelijk een beetje in verwarring. Hè? We verwachten natuurlijk dat je terugkrijgt. Sommige mensen die ruzie zoeken, die zoeken het ook. Die kijken en kijken hun ogen aan. Moet je van me? Ja? En als jij, en dan, men moet een stok hebben, die zoeken het gewoon op. Maar als je natuurlijk oneenigheid hebt ook, ja. Er komt natuurlijk nooit een eind aan waar ruzies, hè. In de Bijbel zegt ook, waar komt de ruzie door? Door hoogmoed. Dus als er ruzie is, is er hoogmoed in het spel. Gewoon uitgemaakte zaak. Er is hoogmoed in geval van ruzie. Ik heb gelijk, ik wil gelijk hebben, ik zal het ook krijgen. Ja? Maar, hier spreekt hij over vijanden, zegt hij. Reageer dus nou niet zoals jij zou willen reageren, want het is altijd natuurlijk, ik wil gelijk hebben en terugslaan. Nee, dat verwacht de ander ook en daarom komt daar een ruzie nooit een eind. Boem, 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 gaat maar door. Totdat iemand op een gegeven moment in liefde antwoordt. En zachtmoedig, hoe zegt hij ook weer? Hoe zegt hij dan ook weer? Een zachtmoedigheid. Een zacht antwoord. Ik weet het uit mijn hoofd niet meer zeg. Maar een smartend antwoord doet de toorn reizen. Dus een agressief antwoord doet de toorn reizen van iemand anders. Maar een zacht antwoord doet tegenovergestelde. Dus wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Zie dat het heel anders is. Wordt door het kwade niet overwonnen. Dus wij hebben oneenigheid of iets dergelijks. En ik ga er tegenin, dat betekent, dan word ik door het kwade overwonnen. Maar Paulus zegt, nee, dat moet je niet doen. Maar over het win het kwade door het goede, dus goed terug te doen. Nou, dat is tegen natuurlijk. Zo zitten wij gewoon niet in elkaar. Maar als de Heer Jezus dat niet had gedaan, dan had hij ook niet naar het kruis gegaan. Dan was iedereen verloren gegaan. Maar zijn liefde, hij heeft juist het goede gedaan. En hij heeft niet tegengewerkt, hij heeft niet getorend. Die toren had moeten komen, ja, maar hij is aan het kruis gegaan en nu wordt nog steeds aan iedereen het evangelie aangeboden, waardoor mensen gered kunnen worden. En dan komt later die toren, maar iedereen krijgt nog steeds de kans dat hij eeuwig leven heeft. Nou, we naderen het einde, want ik zie dat we moeten opschieten. Als je kijkt, bijvoorbeeld Galaten 6 vers 2 zie ik hier staan. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. En hier, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Christus is tot zonde voor ons gemaakt. Hij droeg onze zonden, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Nou hier, heb je ooit een gewicht even gezien? Soms is het moeilijk om ernaar te kijken als de lasten, de gewichten zijn verhoogd tot het punt dat het pijnlijk wordt voor de gewichtheffer om zijn lading boven zijn hoofd te tillen. Het vereist grote kracht om te voldoen aan de uitdaging. En zo worden veel gelovigen verpletterd om het gewicht van het leven. Ja, het leven is allemaal niet een roze geur en maneschijn. Dat willen we allemaal wel. En zeker als je jong bent. En een jongen, dat kun je natuurlijk niet tegen als ouder altijd zeggen. Nou ja, voor je het weet ben je ook 50. En dat soort dingen allemaal. Want je denkt, je hebt natuurlijk nog 100 jaar voor je. Het duurt allemaal nog heel lang voordat je, toch? Voordat je 50 of 60 bent. Daar wil je toch niet aan denken. Dat duurt allemaal nog zo lang. Maar het vliegt wel, ja. En het leven, ik heb ook een best wel onbezorgde jeugd gehad, moet ik zeggen. Ik had het wel leuk thuis. Ja, op zich wel. Maar je komt er toch wel achter dat het allemaal, toch allemaal anders is. Ja. De zonde is eenmaal in het leven. En dan krijg je met moeite en verdrukking te maken. Ja, dus je ziet hier ook staan, in plaats van soldaten die sterk staan in het leger voor God, lijkt het meer een wachtlijst voor de ziekenboeg te zijn. Nou, ik had een gesprekje ook afgelopen met de persoon uit de charismatische beweging. En die zegt, ja, wat er allemaal aan de hand is in het lichaam van Christus. Ja, dat is inderdaad schrikbarend gewoon, ja. Wat moet de wereld aan wie denken van de gelovigen? Maar als ze al die rare dingen zien. Met die zogenaamde genezingen en dan dat rennen en talen, tongen, de raarste dingen zien en doen. Krachteloos. Want dat is wat er gebeurt. En soms zijn we zo gefocust op onze eigen uitdagingen, waardoor we niet in staat zijn om de last van anderen te zien, laat staan ze te dragen. Geestelijke kracht is nodig. Als gelovigen net zoveel zorg zouden dragen voor het juiste voedsel voor een innerlijke mens, zoals ze doen over de koolhydraten en voeding voor een uiterlijke mens, dan zouden we een gewichtheffingskerk hebben, met andere woorden, zeer sterk en krachtig. Wat is nou het juiste voedsel voor de gelovigen? Dat is Gods woord, ja? Dat is dit. Wie geeft je het meeste eten, ja? Thuis ook, ja. Je kijkt naar de koolhydraten, zoveel kilocalorieën, en we zitten op fitness en al dat soort dingen. Dat is ook goed, dat is allemaal voor de lichamelijke verzorging als je dat wil doen. Vind prima, ja? Maar vergeet vooral niet de voeding met dit. Ik heb al vaker gezegd, ja, lees bijvoorbeeld een brief. Ja, het is zo gebeurd. Het is niet zoveel. Maar soms is één vers gewoon lezen al. Eén vers per dag. Ja, of een brief per week. Of een brief per dag, kan ook. Ik zeg het al vaker, gelaten brief. Als je die leest, 20 minuten. Heb je gelezen? Ja, of een andere brief. Een half uurtje misschien, wat is dat nou? We kunnen wel uren over boeken, over, nou noem het op, over vissen lezen, of in mijn vak met parket, allemaal geen probleem. Dat al gesprek op in het ziekenhuis ook nog over. Ja? Dat zij zegt ook, ja, ik ben niet zo'n lezer. Ja, ik ben niet zo'n lezer. En ik lees veel liever eigenlijk, bijvoorbeeld uit die boekjes, als hieruit. Dat klopt, hè? Dat klopt. En dan lees je vaak nog misschien nog die tekst van tekstverwijzing. Ja, die zoek ik allemaal niet op hoor. Ik lees gewoon zo door, weet je wel. Ja, er zit een inwendig verzet in de mens tegen het woord van God, ja. Dat is de zonde van natuur. Dat is de strijd die we hebben. Het is gewoon een keuze die je maakt. Je moet gewoon een afspraak met jezelf maken. Oké, deze week wil ik gewoon dat en dat gelezen hebben. Of ik lees elke dag, ga ik ervoor zitten, lees ik gewoon een stuk uit de Bijbel. Ja, dan zal je zien. Dan word je gevoed in de inwendige mens, dan word je gesterkt. Nou, dat is eigenlijk zo'n beetje, die bedekt alle dingen. Ik wil nog even lezen in vers 2 Timotheüs 2 vers 1. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Daar zit een sterke versterking in. Dit is de leer van genade door Paulus onderwezen. Ik wil nog even 1 Korinthe 10 vers 13. Uw lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw. Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Kijk, bedekt alle dingen, dus dingen, negatieve dingen, het lijden of dingen die op je pad komen, die negatief zijn, negatieve situaties, ja? En Paulus zegt ook, alle verzoeking die komt, is niet bovenmenselijk. Dus wij kunnen alles dragen. En ik vond het ook wel moeilijk in het ziekenhuis tegen Bert. Ik zei, ja, het is een beetje moeilijk om te praten. Want ja, ik heb mijn benen nog. Ja, dan kan je wel zeggen van, met het woord van, wordt gesterkt. En je kent de tekst om iemand te bemoedigen en te bekrachtigen. Maar ik voel me altijd een beetje, dan denk ik zit hier maar. Ik heb alles nog. Ik ben nog kerngezond in lijf en leden. Ja? Maar ik praat gewoon zoals de Bijbel praat. Die teksten zijn er voor ons geschreven. En de versterking zit in het woord van God. Ben je de laatste tijd hier onder het gewicht van het leven? Of ben je al aan het oefenen met de gezonde leer uit het woord van God? Die in jou werkt. Uit te werken om goddelijke kracht te produceren, zodat je kunt verdragen. Dus Paulus belooft hier in de Bijbel, dat in alle omstandigheden die op je weg komen, hij neemt niet de omstandigheden weg. Broeder Bert ook. Hij blijft gewoon in dat bed liggen. Verandert niks. Wie moet er veranderen? Ja, ik moet veranderen. En daar zit de versterking door Gods woord. En dat is in de inwendige mens. En dan zal je zien, hè, want nogmaals, nou, zit hier bij elkaar. Ja, is dat omdat dat moet? Ik heb een religieuze behoefte om op zondag ergens naartoe te gaan. Ja, en dan hoor ik die droge woorden, zeker als je dat niet gewend bent. Dan denk je, ja, wat is dat nou allemaal? Ja, dat kan me voorstellen. Ja, dat, we zitten hier niet om kennis. Het gaat erom dat wij echt hierdoor opgebouwd worden. Door Gods woord. Zullen we daarvoor danken? Vader, ik wil u danken. Dank u voor alles wat u voor ons aan het kruis gedaan heeft, Vader. Ik bid ook, Vader, dat, dat uw woord ons mag sterken. Het begint natuurlijk altijd met het erkennen van dat er is een schepper die dit alles gemaakt heeft. Dat zegt uw woord ook. En dat u wil een relatie met de mensen hebben. Niet gewoon een plichting opleggen van je mag dit wel en mag dat niet enzovoort enzovoort. U wilt dat iedereen uw kind wordt. En u heeft daarvoor gezorgd door uw zoon te geven. Dat die zonde, dat zonder probleem, Vader, dat hoeft geen beletsel meer te zijn voor mensen om bij u in de hemel te komen. Gewoon geloven dat Jezus aan het kruis gestorven is en is opgestaan uit de dood. En door dat te geloven dat we eeuwig leven hebben. Vader, en dan zien we en dan kennen wij u echt persoonlijk. Niet gewoon iets ver weg, waar we droog over lezen ergens in, maar echt u persoonlijk. En dan gaat u ons ook echt blij maken. En daar zijn we u ook dankbaar voor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan even koffie drinken en dan gaan we zo meteen verder.